Goedemiddag gemeente, ouderen en ook jullie jongelui, ook gasten en luisteraars via de kerkradio en internet of mensen die via de Stilok met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in het meebeleven van deze dienst. Voorganger is deze middag dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Efeze 4, vers 17 tot 32. Dit in verband met de behandeling van zondag 33 van de catechismus. Dan de collecten, die zijn voor de slotzang de eerste voor de kerk, de tweede kerkelijke kas, de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 21, vers 4 en 13. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar zingen, Psalm 27, en daarvan het derde en ook het vierde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook het vierde vers van Psalm 27. Als christelijke gemeente voelen we ons verbonden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat is niet alleen een gevoel, dat heeft ook te maken met wat we belijden. En wat belijden we? Dat wat de apostolische geloofsbelijdenis al eeuwen ons voorhoudt. En ook vanmiddag willen we met elkaar die 12 artikelen in ons hart belijden, belijdend opzeggen. En daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 33, het eerste vers. Zing vrolijk en hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, ja, in alles nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer opgestaan is van de doden, waarna hij opgevaren is naar de hemel en daar nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Daarvandaan zal hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding straks van alle gestorven lichamen. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel open bij het Nieuwe Testament, de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, en lezen dan vanaf het 17e vers tot en met het eind, vers 32. En we lezen dit gedeelte met het oog op de behandeling van zondag 33, en dat gaat over de waarachtige bekering, en dat is een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe. En je ziet in dit gedeelte daar het een en ander van terugkomen. Dus Efeze 4 vanaf vers 17. De oude en de nieuwe mens. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover Efeze 4. We lezen nu ook alvast wat in zondag 33, vragen en antwoorden 88 tot 91 wordt beleden. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van ons mensen? In twee stukken, twee elementen. In de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen. Een hartelijke droefheid, verdriet, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, wegvluchten daarvan. En wat is nou de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn nou goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God en alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen zijn gegrond. Tot zover zondag 33. Maar voordat we dit onderwijs gaan overdenken met elkaar, willen we eerst samen bidden. Wij willen in ons gebed dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Jochemsen van de Dijkstraat in de afgelopen week mochten herdenken 40 jaar door de band van het huwelijk te zijn verbonden. Wij willen voorbeden doen voor zuster Honders Diepeveen van de Goudvink. Ze heeft in de afgelopen week een aantal uitslagen gekregen en daaruit blijkt dat ze heel ernstig ziek is. En er zullen nog meer uitslagen gaan volgen. Maar ze heeft om voorbeden gevraagd omdat de eerste uitslagen al zoveel reden tot zorg geven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij hebben aan het begin van ook deze dienst onze afhankelijkheid weer mogen uitspreken naar u toe, Heere. Onze hulp en onze enige verwachting is van u. Het zijn hele bekende woorden. Het kan zelfs als een ritueel worden ervaren. Maar in die woorden ligt toch de werkelijkheid. We zijn, als we zo samen als gemeente in uw huis zijn, diep afhankelijk van uw zorg, van uw zegen, van de leiding van uw Heilige Geest. Heren, we hebben ook aan het begin van deze dienst weer mogen ervaren dat u naar ons toekomt en ons uw zegen belooft. Want dat is toch eigenlijk de zegengroet aan het begin van iedere dienst. Dat u zegt genade en vrede in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Heren, dat we dat dan vanavond ook mogen ervaren, dat u ons leidt, als we zo dat onderwijs weer zullen ontvangen. Dat onderwijs dat u zelf ons geeft, want het is niet het onderwijs van de kerk, het is ook niet het onderwijs van de predikant, maar het onderwijs dat u ons geeft. Heren, wilt u het ons doen verstaan, dat we onze harten er vanavond bij mogen leggen, dat we erdoor opgevoed en opgebouwd mogen worden. U kent ons, u weet wat er in ons leven aan de orde is. We weten ons samen diep afhankelijk van de leiding en de werking van uw Heilige Geest. En dan zeggen we heel eerbiedig, u heeft u ons toch ook vanavond weer toegezegd. Dan mogen we daarop pleiten. We mogen samen als gemeente heel in het bijzonder vanavond uw grote naam erkennen met dankzegging voor het feit dat u broeder en zuster Jochemsen in de afgelopen week de dag hebt doen beleven dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En ze hebben die dag met vreugde beleefd, maar vooral met dankbaarheid. Dankbaarheid tegenover u. Zo heeft onze broeder het ook verwoord en dat leeft in beider hart. Dankbaarheid tegenover u. U bent goed geweest voor hen. U heeft hen tot hiertoe nog willen sparen en dragen en ook door alle moeiten die er ook in hun leven waren, tot hiertoe willen heen helpen. Ze hebben de dag mogen beleven met de kinderen, met de kleinkinderen. En we willen samen als gemeente naast onze broeder en zuster gaan staan en uw naam verhogen voor dat wat u aan hen schonk. En tegelijk willen we hen ook van harte aan u opdragen en bidden of u hen ook in de komende tijd, in de komende jaren, als u hen die wilt geven, dat u hen nabij wilt zijn en wilt dragen door uw kracht en door uw zorg. Heren, maar we willen vanavond ook moeiten u bekend maken. We denken heel in het bijzonder aan onze zuster Honders Diepeveen van de Goudvink. In de afgelopen tijd heeft ze zoveel onderzoeken ondergaan. En van de week zijn de eerste uitslagen binnengekomen en die geven heel veel reden tot zorg. Ze is ernstig ziek en u weet wat dat voor haar betekent, dat ze dat nu alleen moet verwerken. Heren, wilt u bij haar zijn? Ze mag het van u verwachten. En dan mogen we toch weten dat u het in uw woord ook ons laat weten. Als we het van u verwachten, dan zullen we niet beschaamd worden. Heren, dat ze het mag ervaren, dat u heel dichtbij haar bent. En wat de weg ook zal zijn die nog gaat komen, wilt u dan haar ondersteunen en wilt u heel dichtbij haar zijn. Heren, we bidden voor allen, of ze nou onder ons zijn, of ze nou meeluisteren via internet of de kerkradio of vanmiddag ook heel bijzonder via de Stilok. We bidden voor iedereen die moeiten en zorgen en verdriet in zijn of haar leven kent. En ach, moeten we eigenlijk niet zeggen dat het van ons allen. Heere, wilt u bijzonder nabij zijn en troosten en kracht geven als we daar zo naar verlangen. En zo komen we samen tot u. En we leggen alles in uw handen. En we vragen nogmaals om uw onmisbare zegen. Alleen op grond van het werk van hem die aan uw rechterhand nu is als die hoge priester. En als die koning. Die hoge priester die zegent en die bidt. En als de koning die alles regeert en die straks terugkomt om alles nieuw te maken. Hoor ons en zegen ons als gemeente en ook ieder persoonlijk alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 31. Daar willen we nu 3 versen van gaan zingen met elkaar. Het 2e, het 13e en het 15e vers. Neig tot mij uw gunstig oren en laat over mij uw aanschijn lichten. En hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt en u vreest. zondag 33, vragen en antwoorden 88 tot en met 91 vragen vanmiddag onze aandacht. En als we over dit onderwijs hebben nagedacht, zingen we met elkaar op Psalm 19, het laatste, dat is het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, hoogmoed. Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond toch welbehagelijk wezen, o Heer, die mij verblijdt en mijn rots en mijn losser, mijn verlosser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Zoals gezegd, gemeente, vanmiddag zondag 33. En dat gaat over bekering. Wat bekering nou precies inhoudt, hè? Als je de Bijbel leest, dan blijkt dat bekering iets is wat heel erg vaak wordt genoemd. In het Oude Testament al, dat de Heere door de middel van de profeten zegt: bekeer jullie nou, want waarom zou je nou omkomen? Ik, de Heere, heb er helemaal geen behagen in dat jullie omkomen. Ik wil dat jullie behouden worden. Bekeer je toch, keer toch om. En in het Nieuwe Testament dan hoor je eigenlijk dezelfde dingen. Hè? Dat bijvoorbeeld Johannes de Doper ook zegt: het koninkrijk van God is heel dichtbij gekomen. En bekeer je nou. En geloof nou het evangelie. En weet je, als je de Heer Jezus hoort spreken aan het begin van zijn werk onder het volk, dan zegt hij precies dezelfde dingen. De tijd is vervuld. De beloften zijn tot vervulling gekomen, bedoelt hij. Het koninkrijk is nabij gekomen. Ja, in hemzelf. En dan zegt de Heer: bekeer u, keer om en geloof het evangelie. Blijf niet op een afstand, blijf niet dezelfde. Keer om en geloof het evangelie. Ja, dus in de Bijbel is het woord bekering toch een heel belangrijk woord. Hè? Dat je niet maar zo en zo nu en dan tegenkomt, maar dat heel vaak genoemd wordt. En daarom is het ook heel belangrijk, denk ik, dat we, zoals vanmiddag, dat ook met elkaar willen doen, erbij stilstaan wat dat nou precies inhoudt. Bekering. Ach, het woord is ons natuurlijk wel bekend, hè? En misschien van jongs af aan ook al wel. En misschien heeft het ook wel wat een moeilijke bijklank gekregen. Maar het is van belang, hè, dat we ons erop bezinnen wat nou de Heere in zijn hele woord ons te zeggen heeft over wat dat nou precies is. Bekering. Bekering tot hem. We staan er met elkaar vanavond bij stil onder het thema: wat is nou bekering? Wat is nou bekering? Als je vraag 88 leest, hè, en daar begint zondag 33 mee, dan valt ons meteen iets op. Want de vraag die luidt: in hoeveel stukken, je zou ook kunnen zeggen uit hoeveel elementen, bestaat nou de waarachtige bekering van een mens? En wat valt dan op in die vraag? Ja, dat er aan dat woordje bekering nog een woordje vooraf gaat. Een bijvoeglijk woord, zoals we dat dan zeggen. En wat is dat bijvoeglijke woord dan? Oh ja, dat is waarachtig. In hoeveel stukken, uit hoeveel elementen bestaat nu de waarachtige, wij zouden gewoon zeggen de ware bekering van een mens? Ja, als je dat zo leest, dan zeg je dat veronderstelt toch ook wel weer wat. Wat veronderstelt dat woordje waarachtig? Nou, dat er blijkbaar ook sprake kan zijn van een onwaarachtige bekering. Schijnbekering. En inderdaad, gemeente, als je de Bijbel daarop onderzoekt, dan kom je daar ook wel voorbeelden van tegen, van schijnbekering. Mag ik vanavond twee korte voorbeelden noemen? Jona heeft gepreekt. Jona heeft de mensen van Nineveh opgeroepen tot bekering. En ze zijn best onder de indruk. En ze komen met elkaar tot een stukje berouw. Want ja, als het doorgaat, wat Jona zegt, dan ziet het er niet best uit. Dan gaat de stad straks in puin. Ze bedreven rouw naar Jona's woorden. Maar ze veranderen hun levenswijze niet. Ze blijven heidense mensen. Ze blijven, om zo te zeggen, doen waar ze zelf zin in hebben. Schijnbekering. Een ander voorbeeld wat je in de Bijbel daarvan leest is natuurlijk de farao in Egypte. Farao, onder de indruk van de plagen. En dat zegt hij op een gegeven moment tegen Mozes. Ik en mijn volk zijn goddeloos. Nou, dan zou je er heel wat van denken. Dat hij zichzelf ook nog voor opstelt. Hè? Ik en mijn volk zijn goddeloos. Je denkt, nou is er een ommekeer. Nou gaat hij de Heere dienen. Maar als het erop aankomt, verhardt hij weer zijn hart. Laat Israël niet vertrekken. En wat blijkt, hij heeft alleen maar zich verootmoedigd omdat hij van die vervelende plagen af wilde. Maar hij wilde niet de Heere dienen. En als je dat nou zo in de Bijbel leest, dat er voorbeelden zijn van onwaarachtige bekering, schijnbekering, dan kun je wel begrijpen, hè, dat onze catechismus, dat die vraagt, en wat is nou waarachtige bekering? Wat is nou waar, hè? Hoe ziet nou een ware bekering eruit? Welke elementen kun je daar nou in onderscheiden? Ja, het luistert best nauw. Je moet je niet met een kluitje in het religieuze riet laten sturen. We kijken vanmiddag naar het antwoord dat onze catechismus op deze vraag geeft. Lees maar mee, lees jij ook maar mee. Ware bekering bestaat in twee stukken, twee elementen. In de afsterving van de oude, in de opstanding van de nieuwe mens. Nou, dan zijn we toch alweer wat verder, niet waar? We hebben wat meer duidelijkheid gekregen. Afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Maar met dat je daar verder over nadenkt, komen er ineens ook weer heel wat vragen bij je boven. Wat is dat nou eigenlijk, de oude mens, waarover hier gesproken wordt? En wat wordt bedoeld met de nieuwe? En hoe is dat nou, hè? Dat afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe, zijn dat dingen die na elkaar in een mensenleven gaan gebeuren? Zo van, ik moet eerst helemaal afsterven aan mijn oude mens, dan pas kan ik ook opstaan en alleen maar mijn nieuwe mensleven uitleven? Of ligt het anders? Is het een proces van het een en van het ander en tegelijk? Ja, gemeente, en wie begint daar nou eigenlijk mee in ons leven? Met bekering. Want, ja, zegt de jongere, ik lees in de Bijbel, bekeer je. Nou, dan moet ik dat toch doen? Maar wat moet ik dan doen en hoe moet ik dat dan doen? En als God je nou bekeert, ja, wat betekent dat dan? Moet ik dan maar afwachten tot God op een gegeven moment mij bekeert. En moet ik mijn hele leven maar gewoon, ja, mijn ding doen en wachten totdat er nog eens een keer een bekering in mijn leven komt. Nou, zo kunnen er heel wat vragen ook naar boven komen, hè, als je over dit onderwerp zo met elkaar nadenkt. Ik zou vanavond in alle nuchterheid willen zeggen, laten wij maar beginnen bij het begin. Bij het begin, en daar bedoel ik eigenlijk deze vraag mee. Bekeren wij mensen onszelf of doet God het? Nou, het antwoord op die vraag is vanuit de Bijbel heel makkelijk te geven. Er is maar één antwoord op te geven en dat is God doet dat. Ja. God verandert mens. God verandert mensen, zo laat de Bijbel ons weten, van binnenuit. Hij vernieuwt, om zo te zeggen, het hart van ons mensen, het hart wat het centrum is van ons denken en van ons doen. Ik vind het heel mooi wat wij als kerk hebben mogen beleiden in de Dordtse leerregels over deze dingen. God verlicht ons verstand, dat donker is. Hij opent ons hart, dat gesloten is. Hij buigt onze wil om, die afkerig is. God bekeert ons mensen. En dan zou ik daar meteen bij willen zeggen, het is maar goed ook dat Hij het doet. Want als de Heere het niet zou doen, gemeente, dan zou geen mens tot bekering komen. Want daar is de Bijbel ook ontzettend duidelijk over. De Bijbel die zegt, er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Nee, ik ook niet hoor. Niemand van ons zoekt God van zichzelf. God verandert mens. Maar dan is natuurlijk wel de vraag die meteen naar boven komt, hoe verandert God nou mensen? Daar zou ik het volgende op willen zeggen vanavond. Heel soms verandert God mensen op een hele buitengewone manier. Ik denk aan de apostel Paulus. Nou, we kennen het voorbeeld, hè. Paulus, de christenvervolger, op de weg naar Damascus. Een grote lichtflits. Een stem van de heiland. Wat doe je nou? Wat ben je aan het doen? Vervolg je me? En dat wordt voor Paulus de bekering, de ommekeer. Dat is de buitengewone manier waarop God mensen verandert. Ik vind het heel opmerkelijk dat er heel wat mensen zijn die van die buitengewone manier denken dat dat de gewone manier is. En dat er heel wat mensen zijn die zeggen van ja, ik ben nog onbekeerd en dat ze daarmee eigenlijk bedoelen, ik heb nog niet zo'n ervaring als Paulus in mijn leven doorgemaakt. Dus ja. Maar ik zou vanavond willen benadrukken, het is de buitengewone manier. En hoe vaak lees je nou van mensen die op zo'n bijzondere manier tot bekering komen? Ik lees het dan alleen in het Nieuwe Testament, maar van Paulus. De gewone manier, de meer gangbare manier waarop God mensen bekeert, is door gebruik te maken van zijn woord en van zijn Heilige Geest. En dat is eenvoudig, ja. En voor sommige mensen te min, want het moet spectaculairder. Maar God zegt, ik heb niks met mensen te maken als het om hun visie gaat erop. Ik werk door mijn woord. Dat woord, dat laat ik verkondigen. Dat woord, dat geef ik in de eigen taal aan mensen, zodat ze het kunnen lezen. En door dat woord verander ik nou harten en levens van mensen. En in dat woord, ach dat weten we ook allemaal, laat de Heere weten wie Hij is. In dat woord laat Hij weten wat Hij van ons vraagt. En in dat woord roept de Heere ons ook steeds weer en heel indringend op. Bekeer je nou en geloof het evangelie. Blijf niet dezelfde. kom tot mij. En hij belooft het, dan zal ik het leven aan je geven. Nou gemeente, en van dat woord met al zijn oproepen, zijn beloften, zijn waarschuwingen, maakt de Heere door middel van zijn geest gebruik om mensenharten te veranderen. Keert hij mensenharten om, verlicht hij wat donker is, zegt onze belijdenis, hè? En opent hij wat gesloten is en buigt hij om wat afkerig is. En hoe kun je dat nou merken in je leven? Spectaculair? Nee. En toch ook weer wel. Want je leefde eerst met je rug naar de Heere God toe. Het zei je helemaal niks. En nu leef je met je gezicht naar de Heere toe. En je hebt hem lief gekregen omdat je ontdekt hebt dat hij jou eerst heeft lief gehad. En je wilt hem volgen en hem dienen. En al blijft dat onder de maat, diep van binnen is er maar één verlangen in je hart. Zonder hem wil ik niet meer leven. God verandert mens. Moet je maar afwachten totdat God het nou eens een keer in je leven doet. Zo zijn er helaas mensen die hun hele leven lang ook daarop wachten. Maar ik zei al, die wachten vaak iets op iets spectaculairs. Hè? Maar de Heere heeft nergens in zijn woord gezegd dat we maar af moeten wachten totdat we tot bekering komen. Nee, hij zegt, bekeer u en geloof het evangelie. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Hè? Dat betekent nu. Dat betekent naar hem toe, niet afwachten, maar verwachten, naar hem toe. En dan mag je zo het woord open doen. En dan mag je zo ook pleiten op de Heilige Geest, die ons van kindsbeen af al is toegezegd en die belofte is waar. Daar mogen we op staan. Heere, uw geest, schenk hem ook aan mij, dat mijn hart u mag kennen, u mag volgen, u mag dienen. En dan zal de Heere dat ook doen. Er is er niemand die vanmiddag hoeft te denken, voor mij kan het niet. Iedereen kan bekeerd worden, maar ik niet. De Heere wil ieder hart vernieuwen. Bekeer u en geloof het evangelie. En dat is de keerzijde van die ruime nodiging. Als ik nou onbekeerd blijf en ik kom straks voor de troon van God te staan en ik kom daarvoor te staan, want daar eindigt mijn leven. En ik kom voor de troon van God te staan, dan kan ik nooit tegen de Heere zeggen, ja, ik ben onbekeerd gebleven, Heere, want u hebt het me kennelijk niet gegeven. Wat denk je wat de Heere dan zal zeggen? Dan zal hij zeggen, had ik jou niet gezegd, bekeer u. En geloof het evangelie. God verandert mensen. Maar dat sluit de verantwoordelijkheid van ons niet uit, maar in. En als je zegt, hoe zit dat allemaal precies? Dan wil je een geheim ontrafelen. En geheimen ontrafelen, nou, het zal duidelijk zijn, dat is onbegonnen werk. Dat moeten we ook maar niet willen. Maar zo is het. Zo is het. Zoek de Heere en leef. Heer en geloof het evangelie. Nou, zijn we er dan, gemeente? Als wij in ons leven zo de Heere hebben leren kennen, is er een eenmalige bekering en dat is het einde van de hele zaak? Soms denken mensen dat het zo ligt, hè? Ja, ik ben toen bekeerd en toen, ja, en sinds die tijd is het allemaal goed. De catechismus spreekt er toch wat anders over. Nee, ik moet anders zeggen. De Bijbel spreekt daar wat anders over. De Bijbel zegt, als we tot bekering mochten komen in ons leven, dan komt er een proces op gang. En welk proces komt er dan op gang? Nou, dat ik afleer sterven aan mijn oude mens. En dat ik steeds meer leer opstaan in mijn nieuwe mens. Een proces, ja. Weet je dat dat vanavond in onze catechismus ook heel duidelijk naar voren komt in antwoord 89, in drie kleine woordjes. Hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer. Afsterven en opstaan. Hoe langer, hoe meer. Dat is een proces. Dat is niet een eenmalig gebeuren. Een proces in ons leven. Het gaat verder. Het gaat steeds verder. Afsterven en opstaan. Tegelijk op. Het wisselt elkaar af. Ja, dat is natuurlijk iets wat ook weer nieuwe vragen oproept. En de catechismus die gaat er ook op in. En die zegt, ja, afsterven van de oude mens. Wat moeten we daar nou precies onder verstaan? Hè? Nou, er wordt in antwoord 89, dat kun je gewoon weer meelezen, wordt er daarover gezegd. Het is een hartelijk leedwezen, droefheid, verdriet, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En dan ook dat wij die zonden hoe langer hoe meer haten en ervan wegvluchten. Dat is dus afsterven van de oude mens. Er zijn ook christenen die zeggen, onze oude mens is helemaal afgestorven. Nou, dat klopt. Als je het ook in een bepaald opzicht ziet. Maar als je het nou in de zin zoals de catechismus erover spreekt ziet, en zoals ook in Efeze 4 erover gesproken wordt ziet, dan is het een proces. Een proces. Die oude mens sterft steeds meer af. Die oude mens, die heeft wel de doodsteek gekregen in de principiële omkering, in de bekering. Maar die oude mens blijft taai. Die blijft heel je leven weer opspelen. Ik dacht bij mezelf, en misschien is het beeld niet zo heel erg goed. Gruwelen we ook wel een beetje van het beeld. Maar ik kon even geen ander beeld bedenken. Maar ik dacht aan een regenworm. Als je een regenworm hebt en je hakt er een stukje van af, dan blijft dat andere toch doorkronkelen. Dat is nou die oude mens. Die heeft de doodsteek gekregen, maar die blijft taaien. Die blijft altijd maar weer de kop opsteken. Je hebt hem zomaar er niet onder. Je hebt hem je hele leven er niet onder. Een christen heeft een oude mens die zijn leven lang voor problemen zorgt. Voor hang naar het verkeerde. Hang naar wat God in zijn woord verbiedt. Maar een christen heeft ook een nieuwe bestaanswijze. Een nieuwe mens. En wat is nou die nieuwe mens? Hè? Eén woord. Liefde. Eén woord. En dan bedoel ik werkelijk liefde niet in zijn zoetige gevoeligheid, maar in die intensieve geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus. Ik heb hem leren kennen als degene die mij eerst heeft lief gehad en zoveel voor mij overgehad heeft. En daarom is er in mijn hart nou wederliefde. Uitgestort door de Heilige Geest. En dat is nou, om zo te zeggen, mijn bestaan. Ik heb een oude mens, maar ik heb ook een nieuwe mens. Ik heb een oude mens en ik heb een nieuwe mens die allebei in één lichaam zijn. Zodat vroeger werd gezegd, een christen is een tweemens geworden. Een christen is een tweemens geworden. Twee bestaanswijzes in één en dezelfde persoon. Gemeente, ik zou eigenlijk zo vanavond de vraag aan u en ook aan jou willen stellen of we dat in ons eigen leven ook herkennen, dat we een tweemens geworden zijn. Herkennen we dat? Dat we zeggen, ja, er is ook in mijn leven die liefde tot de Heere gekomen als antwoord op zijn liefde voor mij. Het heeft me zo diep geraakt in mijn leven, wie de Heere Jezus is. En wat hij aan mij schenkt en zijn genade. Ach, ik wilde wel dat ik er nog meer van kon zien. En er is in mijn hart een hartelijke verlangen om voor hem te leven. Maar helaas, ik heb ook nog die oude mens. En die me elke keer maar weer dwars zit. En aan het einde van iedere dag, dan moet ik mijn handen weer vouwen. En dan moet ik in de binnenkamer weer beleiden. Dat ik op zoveel terreinen toch weer niet beantwoordde aan de liefde van hem voor mij. Dat doet mij verdriet. Herken je dat nou in je leven, een tweemens te wezen? Kijk, dat is nou ware bekering. Een tweemens, tegelijk, afsterven en opstaan. Er was ook een vragensteller die zei, ja, hoe moet ik dat nou precies zien? Is het nou zo dat er dan ook een tussenperiode kan zijn? Van eerst afsterven en dan even niks en dan weer opstaan? Nee, natuurlijk niet. Het is tegelijk. Tegelijk. He, ik sterf meer af en ik sta meer op. Heel wonderlijk. Dat is het bestaan geworden van een christen. En ik krijg meer en meer verdriet over mijn zonde. Maar ik heb ook steeds weer opnieuw het hartelijke verlangen om voor hem alleen te leven. Want hij is mijn liefde en mijn leven waard. Hij die alles voor mij over. Ware bekering. Als je vanavond zegt, ik moet je eerlijk zeggen, dominee, maar ik weet daar in mijn eigen leven weinig van, hè, van die twee componenten, die twee bestaanswijzen van verdriet over de zonde en vreugde over de Heere Jezus. Ja, we moeten eerlijk met elkaar omgaan, hè? We moeten eerlijk met elkaar omgaan, dan zijn we nog niet op de weg van de Heer. Ja, maar wanhoop dan niet, wanhoop dan niet. Buig nou vanavond maar je knieën en vouw maar je handen en zeg maar, Heere, leid u mij op die eeuwige weg, hè? Dat ik ook deel mag hebben aan dat leven van de ware bekering. God zal het ons geven, echt. Hij wil het hartelijk aan ons schenken. Ware bekering. Hoe meer ik in mijn leven de vreugde in Christus mag ervaren, des te meer zal ook die opstanding er zijn en de afsterving. Dus waar hangt het nou eigenlijk van af, hè? Opstaan en afsterven, dat ik weer een prestatie moet leveren, moet ik het dan weer doen? Nee, natuurlijk niet. Ik mag naar de Heere Jezus Christus vluchten, elke dag weer opnieuw. Het centrum van het geestelijke leven is Christus. En uit hem is ook het leven van de bekering. En dat betekent wat ik net al zei. Dat wij niet worden opgeroepen om, nee, dit niet en dat niet en zus. Nee, wij worden opgeroepen om tot hem te gaan. En altijd weer opnieuw het van hem te verwachten. O Heere Jezus Christus, doe mij opstaan in dat leven met u. Doe mij die goede werken doen die tot eer zijn van uw naam. Laat mijn licht over de wereld mogen schijnen, opdat ik met mijn leven u mag verheerlijken en anderen ook mogen ontdekken dat mijn leven een heenwijzer is naar u. Hoe meer vreugde in Christus, hoe meer het mijn leven zal gaan stempelen en hoe meer ik als christen ook op mijn plek zal zijn en aan het doel dat hij met mijn leven heeft mag beantwoorden. Ware bekering. Een van de vragenstellers die zegt, wat nou in zondag 33 wordt beleden, het staat toch wel verder van mij af, want ik ben zo druk. Ik ben elke dag weer bezig met de gewone dingen en dan moeten de kinderen hier weer naartoe en dan moeten ze daar weer naartoe gebracht worden. En je hebt je huishouden en je hebt zoveel aan je hoofd. Jezus heeft gezegd, pas er nou voor op dat de zorgvuldigheden van het leven, en daarmee bedoelt hij dus deze dingen, die gewone dingen. Pas er nou voor op dat de zorgvuldigheden van het leven je helemaal in beslag neemt. Leven met de Heere vraagt discipline. En dat betekent dat we elke dag opnieuw tijd moeten inruimen voor gebed en schriftlezing. En dan mag ieder dat uitkiezen, of dat nou aan het begin van de dag of midden op de dag of aan het einde van de dag is. Dat hangt van onze persoonlijke situatie af. Maar zonder stille tijd, zonder werkelijk gebed en schriftlezing, zal het niet gaan. En zullen de zorgvuldigheden ons ook werkelijk opslokken. He? Dus ja, het is waar, het kan. Ik begrijp de vragen stellen, dat is een gevaar. Maar dan hebben we alert te zijn. En dan hebben we daar ook wat aan te doen. Een stukje discipline. Dienen van de Heere kan nooit zonder discipline. Weet je wat discipline betekent? Discipelschap. En wat is discipelschap? Volgen van hem. Zo hebben wij met elkaar er vanavond weer bij stil mogen staan wat het onderwijs van de catechismus inhoudt. En vanavond ging het over bekering. Een heel proces. Een heel proces. Een proces dat een begin heeft, maar dat zeker een voortgaan kent. Ware bekering is meer en meer afsterven aan onszelf. Opstaan in de nieuwe mens. Een gelijk op of elkaar afwisselen. Het is maar net hoe je het wilt benoemen. Maar zo is het. En zo gaat het. Uiteindelijk blijft alleen de nieuwe mens over. Want gemeente, één ding moeten we voor ogen hebben. Die oude mens waar we nog zoveel last van hebben, die komt straks niet door de poort. De hemelpoort is, om zo te zeggen, te smal en te eng voor de oude mens. Hij moet buiten blijven. En gelukkig maar, de nieuwe mens kan erdoor. En de nieuwe mens gaat erdoor. En dat betekent, ik mag als christen weten, straks zal ik hem in alle volmaaktheid dienen. Dan zal ik met heel mijn leven hem ter ere zijn, en dat voor altijd en dat voor eeuwig. En dat is dat blijde vooruitzicht dat mij streelt. Kent u het? Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden om zijn zegen, ook voor de week die vandaag begonnen is en morgen, als hij het geeft, zijn voortzetting krijgt. We zijn vanavond onderwezen over wat bekering nou inhoudt. U spreekt in uw woord veel over bekering, waarachtige bekering, omdat er helaas ook schijnbekering is. We hebben vanavond erbij stilgestaan dat bekering twee elementen in zich heeft. Afsterven en opstaan. Afsterven van de oude mens. Opstaan van de nieuwe. Een proces dat een begin heeft, maar dat zeker ook een voortgang kent. Heren, als christenen ervaren we dat we een tweemens zijn geworden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dat tekent de geestelijke strijd die we hebben te voeren. Maar we mogen die in uw kracht ook strijden en voeren, die strijd. We mogen het van u verwachten. En iedere dag weer opnieuw onze toevlucht nemen, o Heer Jezus Christus, tot u die ons vernieuwt door uw geest. Die ons krachten geeft en doet opstaan in dat nieuwe leven. Heere, wilt u geven dat we er allen ook iets van mogen afweten in ons leven, van waar het nou vanmiddag over ging. En als we moeten zeggen dat het nog buiten ons staat, we eigenlijk in ons leven dat niet kennen, dan zijn we vanmiddag ertoe opgeroepen om u te zoeken. Dan zult u het ons geven, want u belooft het ons toch. Heren in de hemel, we danken u dat we zo met elkaar ook dit belangrijke onderwerp weer mochten overdenken vanavond. In alle rust. En we bidden van u of u ons ook in de komende week, als voor velen van ons weer het dagelijkse werk roept, of u ons ook in de komende week nabij wilt zijn. Wilt u met ons als jonge mensen zijn, die weer naar school gaan, de studie vervolgen. Maar wilt u ook met ons zijn die waar dan ook geroepen zijn om onze taak te vervullen. Maar wilt u ook bij ons zijn en ons leiden als er rondom het werk zoveel spanning is. Of als we nog werkzoekend zijn. We willen ook dan elkaar van harte aan uw zegen en uw zorg opdragen. Heer in de hemel, we bidden van u of u ons in de komende week ook als gemeente alles geven wilt. Als we weer samenkomen in verenigingsverband, als we bijbelstudies mogen houden, als we ook als jonge mensen met de mentoren weer catechisatie mogen houden. Heren, dat het allemaal tot opbouw van onze gemeente mag zijn, tot eer uiteindelijk van uw naam. We bidden u, heren, nogmaals voor de rouwdragende familie Drent. Die komende woensdag, rondom het open graf van zijn vrouw, hun moeder en oma moeten komen te staan. Troost en ondersteun. Ik denk aan allen die verdrieten onder ons, of die wie mee mag luisteren naar deze dienst. En zo komen we samen tot u aan het einde van ons samen zijn. Wil ons veilig thuis brengen als we nu naar huis zullen gaan. Wilt u ook uw zegen geven als er zo meteen nog een dienst mag worden gehouden in het boveneind. Wil alles wegnemen wat ons aankleefde en niet naar uw wil is geweest. Zie ons aan, blijf ons aanzien, Heere, in uw genade, in uw ontfermende liefde, in de Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang, Psalm 119, 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ga in vrede naar uw woning, de nieuwe week ook weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.